Good.
Igualmente.
Thank you.
We laten bidden.
Jawel.
Heer, ik dank u voor uw goedheid, voor uw genade, Vader. Ik dank u, Heer, voor de aanwezigheid van uw Heilige Geest. Ik bid, Heer, dat u onze harten opent om uw woord te ontvangen. Ik bid, Heer, dat u mijn mond opent zodat ik uw woord kan spreken. Laat ons ontvangen van de Heer. Laat elk woord, Heer, vanuit de hemel komen. In Jezus' naam. Amen.
Richters 13.
13, 1 tot en met 7. In de NBG. Lees.
MB.
Inderdaad.
Ja, oké. Hij is op het scherm.
Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heer hen 40 jaar lang over aan de Filistijnen. In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach, die tot de stam Dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. Op één dag verscheen bij haar een engel van de Heer. Tot nu toe was u onvruchtbaar en hebt u geen kinderen gekregen, zei hij. Maar nu zult u zwanger worden en een zoon baren. Onthoudt u daarom van wijn en andere drank en eet geen voedsel dat onrein is. U zult zwanger worden en een zoon krijgen. Zijn haar mag nooit door een scheermes worden aangeraakt. Want hij zal al vanaf de moederschoot als een Nazareër aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van de Israëlieten uit de greep van de Filistijnen. De vrouw ging naar haar man en vertelde hem dat er een godsman bij haar was geweest. Hij zag er bijzonder onzagwekkend uit, zei ze. Het leek wel een engel van God. Ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam en hij heeft me zijn naam niet gezegd. Hij zei tegen me dat ik zwanger zou worden en een zoon zou krijgen. Van nu af aan mag ik geen wijn of andere drank drinken en niets onreins eten, want onze zoon zal vanaf de moederschoot tot aan de dag van zijn dood als Nazareër aan God gewijd. Amen.
Heb je ook een MBG?
MBG.
MBG. Ik geef hem aan. Ik heb dezelfde als hem.
Okay.
Dan kan je mee lezen. Want als er niet overeenkomt, is dat lastig.
Ja, joh.
Ja, MBG is ouder.
Hij zei dan. Hier staat de derde.
Ja.
Ik kan het verstaan niet zien. Dit, ah, is dat MBG? Ja.
Is oud.
Maar dit is die Bijbel.
Ja, dus ja. Oud. Want deze is dezelfde als hij. Dus voor. Ja.
Amen. Tweede episode, tweede deel van de reeks, studiereeks die ik heb gedaan. Vorige keer sprak ik over de wijste dwaas. En dat was over koning Salomo. Die vertrouwde op zijn eigen wijsheid in plaats van op de Heer te vertrouwen om alles op te lossen. In dit proces vergat hij wie hem de wijsheid had gegeven en viel hij als een dwaas. Daarom zondigde hij tegen God. Dus vandaag is mijn focus, de tweede persoon, dat is, als jullie dat weten, Simson. En de titel is de onreine Nazareër. De onreine Nazareër.
Je hebt altijd goede titels. Moet je van vorige week naar, want ik was aan het zoeken naar uw titel, de wijste dwaas. Ik vond die wel goed. En nu de onreine Nazireer.
Inderdaad, ja.
Terwijl dat een Nazireer rein hoort te zijn.
Precies.
Ja, ja.
Precies. We gaan het hebben over wat een Nazireer is voor de mensen die dat niet weten. Of als het een beetje vervaagd is, je weet ongeveer wat het is. Je waarschijnlijk hoort Jezus van Nazareth. Dat is niet hetzelfde. Jezus is geen Nazareer. Die twee woorden hebben geen verbintenis. Al kom je uit Nazareth, dan ben je, dat is een Nazarener. Dan ben je Nazarener. En dat is een afkomst. Een Nazareër is iets anders. Dat is een persoon die gebonden was aan een eed. En door die eed, als Nazareër, moest hij compleet toegewijd zijn tot de Heer. En daar waren aantallen regels voor. Een Nazareër moest heilig zijn. Die moest op een specifieke manier leven. Daar is in het wetboek in Numeri 6, 1 tot en met 8. Dat is de wet van de Nazareër. Is mijn schrijf goed?
1 tot en met?
Nazireër.
Nazireër.
Ja, Nazireër. 1 tot en met?
Hoofdstuk 6, 1 tot en met 8. Van Nazireër.
over van de wereld.
Ja, dat is goed.
De Heer zei tegen Mozes, zegt tegen de Israëlieten, wanneer een man of vrouw een bijzondere gelofte aflegt om zich als Nazireër aan de Heer te wijden, moet zo iemand zich onthouden van wijn en andere drank. Hij mag ook geen verzuurde wijn drinken, geen andere verzuurde drank en geen druivensap, en hij mag geen verse of gedroogde druiven eten. Ja, man, moet verder gaan?
Ja, ja. Is het met acht.
Zolang zijn nazireerschap duurt, mag hij niets eten dat van de wijnstok afkomstig is. Zelfs niet iets dat van de pitten en veldjes gemaakt wordt. Ook mag, zolang zijn nazireergelofte geldt, zijn hoofd niet door een scheermes worden aangeraakt. Gedurende de hele periode dat hij aan de Heer gewijd is, is hij heilig. Moet hij zijn hoofdhaar laten groeien. Ik stop.
Dat is acht, hè?
Nee, ik ben nog 6, 7 en 8.
Oké, doe maar.
En zolang hij aan de Heer gewijd is, mag hij niet in de buurt van een dode komen. Zelfs als zijn vader of moeder of zijn broer of zuster sterft, mag hij zich niet verontreinigen door bij hen te komen, want op zijn hoofd draagt hij het teken dat aan God gewijd is. Zolang zijn nazireerschap duurt, is hij aan de Heer gewijd.
Dus dit is een man die heel zijn leven gewijd was tot de Heer. En die gelofte werd gemaakt door zijn moeder en de engels des Heeren. En dus er waren meer regels dan alleen geen niets en haakjes. Hij mocht niks van de druif eten, hij mocht niks dood aanraken. En die persoon moest continu rein blijven. Anders moest hij zijn haar knippen.
Ja.
Dus,
en bedoelde men continu rein blijft, dan hij mocht geen dode
geen
dingen
dode
zijn.
Dingen aanraken.
En ook niet zondig.
Nou,
Of bedoelde ze met onreinheid?
Niet elke zonde maakt je ritueel onrein.
Ah, oké. Okay.
Ja.
Ja.
Inderdaad, dus al gaan we naar Amos, hoofdstuk 2, nog niet te lezen. Laat de voorganger dat lezen, want hij kan er sneller bij komen.
Oké, okay. Amos.
Hoofdstuk 2.
Okay. Ja.
Oké, okay. Dus de Bijbel zegt dat het haar de teken is van de heiligheid van God. Dus een Nazireër, amen, was een persoon die de heiligheid van God symboliseerde. En die was in dezelfde rang als de profeten. Die waren de mannen van God. Tijdens dat je die gelofte af aan het nemen was. En de Bijbel, in vers 11 en 12, leest zelf dat het een roeping is van de Heer. Als je dat kan lezen.
Ja. Sommige van jullie maakten ik profeet, anderen nazireer. Zo is het toch, Israëlieten, spreekt de Heer. Maar jullie gaven de Nazireërs wijn te drinken. En tegen de profeet hebben jullie gezegd: jullie mogen niet profiteren.
Amen. Zoals de profeet de stem van God was, zo was de Nazireër de heiligheid van God. Heel veel profeten, dat denken mensen dat ze Nazireërs waren. Zoals, als jullie herinneren, Samuel was een Nazireër. Het staat niet specifiek dat hij een Nazireër was.
Ja,
Zijn moeder heeft hier geloofd af.
Ja.
En Johannes, de doper, die mocht ook geen wijn drinken. Die mocht niks van een wijnstok drinken. Nou, er staat niet specifiek dat ze Nazireërs waren, maar dit waren wel mensen die speciale geloften, bijzondere geloften afgaven aan de Heer. Dus dat is een echt toewijding. En dit heeft spirituele significance. Of dit heeft allemaal spirituele betekenis waar we het over gaan hebben. Maar het leven van Simpson, we kennen het leven van Simpson. Al denk je aan een Bijbelse held, dan denk je vaak aan Simpson.
Ja.
Simpson, een teken van kracht, we zingen liedjes over hem. Ik herinner op de basisschool, Simpson, Simpson, held van Israël. Ja. Elke Filistijn die kende hem.
Ja.
Amen.
Welke school was dat?
Samen onderweg.
Samen?
Van Gorkum.
Oké.
Nee, dat was een protestant school.
Oh, oké. Okay. Ja.
Ja.
Oh, je bent naar een protestant school geweest.
Alle scholen in Nederland zijn protestant.
Alleen? Oké. Okay. Ja, hoe ging jouw liedje?
Simpsons is alle Filistijnen verdwijnen als zij komt.
Oké. Oké.
Ja. Dus hij werd opgebracht voor een reden.
Ja.
Zoals de engel kwam zeggen tegen zijn moeder. En uiteindelijk ook tegen zijn vader. Hij was gekomen om Israël te verlossen. En om recht te spreken over Israël.
Ja.
Hij werd uiteindelijk rechter voor 20 jaar. 20 jaar sprak hij recht over Israël.
Ja.
Dus dit is significant. Omdat In het boek van de rechters of richters zie je vaak dat Israël altijd zondigde, zonder leiderschap. De Bijbel zegt dat ze goed deden wat hun eigen ogen was. Een hoofdstuk na het verhaal van Samson was er een man en die had van zijn moeder geld gestolen, die bracht het terug. En zijn moeder zegt: Hey, mijn zoon, ik weet dat ik hier een vloek over heb uitgesproken, maar ik ga iets doen voor de Heere. En het ding dat ze deed voor de Heere was een beeld maken. Een beeld.
Een idool.
Een idool. De mensen kenden God niet. Dezelfde man uiteindelijk had zijn eigen priester. Hij dacht dat het zo werkt. De Bijbel zegt: ze deden wat goed was, wat maar goed was, in hun eigen ogen. Dit zou maar goed zijn. Dit is hoe je de Heer aan bidt. Het is niks van de wet. Dus Samson was een persoon die niet alleen de heiligheid symboliseerde. Hij was een persoon die de heiligheid en die moest rechtspreken over Israël. Amen. Om ze te leiden in de wegen van de Heer. Een perfect voorbeeld moest hij zijn. Perfect voorbeeld.
En als je zegt rechters, hebben we dan zo'n soort van, wat hebben we dan in gedachten, een soort van koning?
Een soort van koning, bijna. Dat is eigenlijk Gods leiderschap over Israël.
Ja,
De
maar nog
laatste.
geen koning, maar wel een leider eigenlijk.
Inderdaad, ja. Ja, een leider specifiek verkozen door God. Niet van generatie als generatie.
Ja, want wat gebeurde als die leider, die rechter of richter, dan stierf?
De Bijbel zegt dat God een andere rechter omhoog. Er waren natuurlijk tirannen, maar volgens mij waren die geen rechters.
Nee, want er waren er ook periodes dat ze geen rechters hadden.
Inderdaad, toen deed ze wat goed was in mijn eigen ogen. En de Bijbel zegt dat de generatie daarvoor nog erger was dan de generatie. Ik bedoel, daarna werd nog erger dan de generatie daarvoor.
Sorry.
Men. Dus Samson of Simpson, wiens naam zon betekent, moest het licht zijn van Israël. De naam betekent zon. Zorgde dat ze de Heer aanbaden en volgden. Rechters. Hoofdstuk 14.
Hoofdstuk 14.
Yes.
Dus die noemde zon.
Ja, zonde.
Ik zeg niet dat hem zijn naam ook niet eens waar. Zoals Salomon, vorige keer. Hebben we allemaal precies dezelfde fout gemaakt.
Oh ja, komen daar.
Zetjes.
En we gaan hier langzaam overheen, want dit zijn een van de enige vier hoofdstukken die we vertellen over Samson. Hoofdstuk 14, 1 tot met 4. Op een keer ging Samson naar Timna. Daar viel zijn oog op een Filistijns meisje. Toen hij thuis kwam, vertelde hij zijn ouders: Ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien. Ik zou willen dat u haar voor mij ten huwelijk vraagt. Maar zijn ouders zeiden: Waarom zoek je een bruid bij de onbesnedene Filistijnen? Er is onder de dochters van je verwanten toch wel een vrouw voor je te vinden. Of in elk geval onder de meisjes van je eigen volk. Nee, vader, antwoordde Samson. Dit meisje moet u voor me vragen, want zij bevalt me. Zijn ouders wisten niet dat het de Heer was die hierop aanstuurde, omdat hij een aanleiding zocht om de strijd met de Filistijnen aan te gaan. De Filistijnen waren in die tijd namelijk heer en meester in Israël. Amen.
Wilt hij hier nu zeggen dat het Simpsons een fout is? Dat hij viel op dat meisje?
Nou,
Vers 4 zegt: de Heer stuurde hierop aan.
inderdaad, mijn
Hè?
studiebijbel zegt dat God deze situatie gebruikt.
Ja.
Maar er zijn verdeeld. Er zijn verdeelde
Ja.
standpunten omdat de Bijbel niet zo duidelijk is. Like, daar is niet veel uitleg. Maar als we het lezen hoe het is, dan lijkt het er wel op dat God, tenminste deze aantrekking,
Ja.
voor heeft gezorgd om iets aan te lokken met de Filistijnen. Want wat we gaan zien is dat Samson een selfish, wat is dat in het Nederlands?
Zelfzuchtig. Ja.
Zelfzuchtig,
Egoïstisch, ja.
egoïstisch persoon is. Amen.
Dat is nu al de tweede persoon die een door vrouwen.
Oh ja, oh ja. Dat is het probleem van de Bijbel. Het begint met Eva en het gaat
Ja,
zo verder.
nee, het is de verantwoordelijkheid van, hè, want vorige week de Salomon met zijn vrouw en
Ja.
nu nu die Simpson. Zijn zij die dus eigenlijk dus die
Inderdaad.
hun verlangen eigenlijk maar de wet van de Heer gewoon negeren?
Precies.
Oké.
En het was ook zo dat volgens mij, naar mijn onderzoek, de mensen waren niet zo geleerd in de wet. Want de engel moest ook de moeder van Simpson verbieden om niets onreins te eten. Ze moest sowieso niet onreins eten, dat is de wet van de Heer. Dus.
Ja, zo. Ja, dat is waar. Ze waren niet zo bekend met de wet.
Ja, ze deden wat goed was in eigen ogen, was geen
Ja,
rechter.
ik vraag me zelfs af waar dat die wet was. Was die een perkament op? Ik bedoel, fysiek, hè? Wie had die? Waar lag die ergens?
Inderdaad,
Hè?
inderdaad, ja.
Het is niet, wij hebben nu allemaal Bijbels. Maar hoeveel kopieën hadden zij? Hè, als je herinnert, Ezra. Nadat ze terugkwamen uit Babylonië, hadden ze een kopij in de tempel gevonden. En dan, dus er lag ergens een. De tempel, sorry, de tempel was. Er was allee, ze hadden het in ieder geval teruggevonden. Dus volgens mij hadden die niet zoveel kopij. Zeker in de tijd van de dichters.
Ook daarna in de tijd van de koning, volgens
Ja,
mij Josia,
Josia, dat was hem.
de koning die zelfs de wet nieuw vond.
Ja.
Zijn kleren scheurde, omdat hij niet wist dat hij op de kleding was.
Ja, juist. Oké.
Dus tenminste, we kunnen het mee eens zijn dat God deze situatie gebruikte om Simson een reden te geven om tegen de Filistijnen te vechten. Dus dit markeert eigenlijk het begin van Simsons verhaal als held. Held van Israël. Elke Filistijn, die gaat hem kennen.
Wat was die titel weer? Denk
De onreine Nazireër.
dat?
We komen daar. We komen daar. En dus midden in het verhaal zie je dat hij aan het reizen is. En dat is in vers 5 en 6. Dus na of tijdens het proces van trouwen gaat Simson in vers 5 en 6 beginnen te reizen. Rebecca, kan je dat lezen?
Simson ging met zijn vader en moeder op weg naar Timna. In de buurt van de wijngaarden van Timna kwam opeens een leeuw brullend op hem af. Toen voer de geest van de Heer in hem. En met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw alsof het een geitenbokje was. Maar tegen zijn vader en moeder. Oh, sorry. Maar tegen zijn vader en moeder sprak hij er met geen woord over.
Dit is eigenlijk present of wat er continu gaat gebeuren in dit verhaal. Simson is waarschijnlijk niet een heel sterk gespierd man. Dat is niet wat we zien in de schrift. Misschien iets waar hij uitstaat, het verschillende mensen zijn haar. Maar de Bijbel zegt, voordat hij deze wonderbaarlijke dingen doet, dat de geest van God in hem voelt. En de reden dat hij op de laatste tijd er niet uit kon breken, omdat hij toen op zijn eigen kracht was. Dus Simpsons kracht was niet in spieren, maar er was de geest van God die hem bekrachtte om deze daden te doen, om een held te zijn. Dus hij verscheurde de leeuw. We lezen verderop in vers 8 en 9. Anna, kan je dat lezen?
Niet lang daarna maakte hij de reis opnieuw, nu om haar tot vrouw te nemen. Onderweg verliet hij even het pad om naar de dode leeuw te kijken. Daar zag hij dat zich in het kadaver een zwerm bijen had genesteld en dat de honing in zat. Met beide handen haalde hij de honing eruit en al etend liep hij terug naar zijn ouders. Hij gaf hun er ook wat van te eten, maar hij zei er niet bij dat hij de honing uit het kadaver van een leeuw had gehaald.
Dus wie weet waarom dat verkeerd is?
Sorry?
Wie weet waarom dat verkeerd is?
Ik denk ook dat hij wil omleiden wat hij doet.
Precies. Precies. Hij mocht niet onrein staan.
Ja, maar hij heeft
met zijn handen.
alleen de honing.
Ja. Maar volgens mij maakt dat de honing zelf ook onrein.
Ja, ik neem hem. Is
Ja.
nee, dus wat in de maat.
Ja,
Ja, goed gezien.
inderdaad. Dus hij mocht niets doods aanraken. Nou, sommigen zeggen dat Simpsons Nazireërschap was met dat het niet een compleet Nazireërschap was. Dat het enkele gebondenissen alleen voor hem waren, of enkele regels voor hem. Dat het en die compleet nasireert. Ik ben van de andere mening, omdat het anders geen vergelijking was. Maar hij maakt hier een fout. Simpson in zijn hoogmoed. Want misschien erkent hij niet dat de kracht die hij gekregen had van de heer was. En is hij daarom te snel om de honing te pakken. En niet alleen pakt hij de honing als een toekomstige rechter over Israël. Profetie over zijn leven spoort hij anderen aan ook te zondigen. Om ook iets onreins te doen. Dus hij gaat naar huis. Er is een reden dat hij dat niet tegen zijn ouders zegt. Hij geeft de honing aan zijn ouders.
Yeah.
En die eet er ook van. Dus hij gebruikt zijn invloed voor slecht.
Yeah.
Maar het feest ging verder, het trouwfeest. En hij gaf, ik ga niet heel het verhaal lezen, maar ik stel het samen.
Mm-hmm.
Er waren 30 gasten. En hij gaf ze een raadsel. Het was een traditie om vrienden, volgens mij waren dat kennissen van de bruid, erbij te hebben. Dat waren mannen. En hij gaf hen een raadsel. En het was ook een weddenschapszaal. Dus als zij de raadsel konden oplossen, dan kregen zij van Samson ieder één bovenkleed en één onderkleed. En dat waren waarschijnlijk feestkleren. Een onderkleed was gemaakt van fijn linnen, dus dat is duur materiaal. En als zij dat niet konden doen, dan moest één ieder van hen een onder- en bovenkleed aan Simpson geven. En dat zou Simpson 30 onder- en bovenkleden hebben. Wat gebeurt er? Hij geeft hun 7 dagen om deze raadsel op te lossen. Volgens mij is dan het feest afgelopen.
Nee,
de derde dag konden ze de raadsel niet oplossen.
Mm-hmm.
Dus wat gaan ze doen? Ze gaan naar Simpsons toekomstige vrouw en zeggen: hey, als jij deze oplossing niet geeft aan de stuur, dan steken wij de huis van jou en je familie in brand. En dan komen jullie om. Dus Simpsons vrouw, dat is niet de eerste keer.
Die Filistijnse.
De Filistijnse, ja. Of toekomstige vrouw, of zijn nog niet echt getrouwd. Die gaat dan naar Simpson. Heel huilend, en zegt: je houdt niet van mij. Waarom heb je de oplossing van deze raadsel niet aan mij gegeven? En Simpson zegt: ik heb die niet eens aan mijn vader en mijn moeder gegeven, hoezo zou ik die aan jou geven? Maar uiteindelijk zegt de Bijbel dat hij moe van was. Hij werd moe van het geklaag. Dat is een van Simpsons zwakte. Dus op de 7e dag gaf hij toe. En hij zei:
wat was het raadsel?
Vers 14 volgens mij.
Ja, ook zo'n raadsel zijn.
Soms.
Hier. Ja. Toen zei Simpson: het is sterk en verslindt altijd. Nu biedt het een maal van zoetigheid.
Het is sterk en verslindt altijd.
Wie vond jullie beter het antwoord?
Ja, ik heb al verder gelezen.
Ja. Al heb je teruggelezen, dan weet je het.
Het is sterk en het verslindt altijd. Nu biedt het een maal van
de leeuwen.
Hey.
Precies. De leeuw die Simpson had verslonden. Er was geen kans dat deze mannen konden weten wat het antwoord op die raadsel was. Je moest er specifiek zijn om dat te weten.
Ja, ja, ja.
Dus toen Simpson erachter kwam.
Honing uit de leeuw. Hè?
Dat was de honing uit de leeuw. Ja. Het verslindt altijd en die biedt het. Maar van zoetigheid.
Ja.
Amen. Dus we lezen van vers 16 tot en met 20 wat er gaat gebeuren. Ik lees dat wel. Snikkend viel Simpsons vrouw haar man om de hals en verweet: je houdt niet van me. Het lijkt wel of je een hekel aan me hebt. Je hebt mijn stadsgenoten een raadsel gegeven, maar mij niet eens de oplossing verteld. Die heb ik zelfs niet aan mijn eigen vader en mijn moeder verteld, zei Simpson. Waarom zou ik het dan aan jou verklappen? Maar de hele tijd, de hele feestweek, door bleef ze hem in tranen verwijten maken. En op de 7e dag gaf hij tenslotte toe. Zo had ze hem met haar verwijten bestookt. Ze vertelde de oplossing van het raadsel door aan haar stadgenoten. En die stelde op die 7e dag, vlak voor zonsondergang, aan Simpson de wedervraag: wat zou er zoeter zijn dan honing en sterker dan de leeuwkoning? Ja, ja, zei Simpson. Jullie hebben mijn vaars geploegd. Anders waren jullie er nooit achter gekomen. De geest van de Heere voer in hem. En hij ging naar Askelon en doodde daar 30 man. Hij nam hun kleren mee en gaf die aan de jonge mannen, die de oplossing van het raadsel hadden gegeven. Hij was zo kwaad dat hij terugging naar het huis van zijn vader. Zijn vrouw werd aan een ander gegeven, aan degene die bij zijn huwelijk als getuige was opgetreden. En dus Simpson was zo kwaad.
Beetje raar.
Hij was zo kwaad dat hij naar de Filistijnen ging. En gedreven door wraak, en de Heer die hem aanspoorde om Israël te verlossen van de Filistijnen, doodde hij 30 man en nam hun kleren mee en gaf die aan de stadsgenoten van zijn vrouw. Amen. Dus.
Beetje raar, hè?
Een beetje
eerst,
raar.
Hij wou eerst die vrouw.
Ja.
En nu ineens, toch maar niet, ik geef hem weg aan een ander.
Hij gaf zelf zijn vrouw niet weg. Hij was gewoon zo boos dat hij wegging.
Ja.
Hij komt straks terug om zijn vrouw te halen, maar die zal weggaan
ja,
door zijn vrouw.
Ja, ja. Maar hij geeft ze weg en dan gaat hij terug om ze terug te halen. Ja, hij is echt wishy-washy, hè, die Simpson.
Ja. Dus uit verschillende veldslagen, die lezen we van hoofdstuk 13 tot en met 16. Ik bedoel gewoon de hoofdstuk 13 en tot en met hoofdstuk 16. Dus wat gebeurt er hierna? Hij komt terug en komt met een gave naar zijn vader-in-law. En zijn vader-in-law zei, of zijn schoonvader, die zei, je was zo boos weggegaan, dus ik dacht dat je niks meer te maken wilde hebben met mijn dochter.
Ja.
Hier, heb haar kleine zusje.
Oh, ja.
Maar waarom zou je dat doen? In die tijd gaf je bruidsprijzen. Dus Simpson had een echte reden om boos te zijn. Dat was beledigend. Mm. Als je al een bruidsprijs hebt betaald en je krijgt je vrouw niet. Dus daarom komt die vader in plaats daarvan een ander meisje. En hij was zo boos dat hij een tarwe in Frans stoot. En heel veel veldslagen. Dus hij heeft heel veel dingen gedaan. Maar zoals we al hadden gelezen, zijn kracht kwam niet van het haar. Maar het haar was een symbool van de toewijding die hij aan God had. Simpson was, kunnen we hem dwaas noemen, omdat hij niet keek naar de consequenties van zijn ongehoorzaamheid.
Mm-hmm.
Hij deed dingen die hem uiteindelijk in zijn voet zouden, of hem terug zouden bijten. Maar hij keek niet naar de toekomst. En hij keek alleen naar het begin. Hij werd gedreven door zijn passies, door zijn verlangens, en daardoor viel hij. Amen. Dus hij leefde in een moment. Hij had een mentaliteit van, het is maar oké. Okay. Het is maar oké. Okay. Je gaat vaak in het verhaal van Simpson lezen dat hij dingen doet, en je begrijpt je hoofd in je, waarom zou je dat doen? Maar wanneer je gedreven wordt door je verlangens zijn je vleeselijke begeertes, die zijn alleen voor het moment. Maar zo werkt het bij God niet. God geeft een tijd van genade, zoals we bij Simpson hadden gelezen. Hij mocht, had uit zijn belofte al, zijn belofte al verbroken door iets onreins te eten. En niet om alleen te eten, hij heeft ook nog iets doods aangeraakt.
Mm-hmm.
Dus zijn belofte aan God was al verbroken. Maar de Bijbel zei in Numeri dat het haar een symbool is van de toewijding van God. Dus hoewel de toewijding aan God gebroken was, het symbool was er. En hij hechtte zich daaraan voor een moment.
Maar het moest dan wel worden afgesproken.
Inderdaad.
En ja. Dat heeft hij niet gedaan.
Heeft hij niet gedaan.
Dus hij hield zich gewoon maar vast aan het symbool dat eigenlijk al innerlijk weg was.
Inderdaad, inderdaad. Dus de val van Simpson.
Ja.
Hij werd overtuigd door Delilah in hoofdstuk 16. Vers 7 tot en met 20. Ga dat even lezen. Of voorgang, kunt u dat lezen?
1 tot en met?
7 tot en met 20.
Ja, 7.
Ja, dat is een lange tekst.
Simpson antwoordt: als ik geboeid word met 7 verse soepele pezen, dan ben ik even zwak als ieder ander. En de Filistijnse vorsten stuurden Delilah, of Delilah, ik weet niet juist hoe dat we het uitspreken, 7 verse soepele pezen, daarmee bond ze hem vast. En terwijl in het vertrek ernaast een aantal Filistijnen klaar stond om hem te overmeesteren, toen riep ze: de Filistijnen komen je halen, Simpson. Maar hij liep de pezen knappen als hennepvezels die te dicht bij het vuur komen. Het geheim van zijn kracht bleef in raadselijke hulp. Wat is dat nu? Zei Delilah tegen Simpson. Je hebt me voor de gek gehouden en leugens opgedist. Vertel me nu echt hoe je geboeid moet worden. Simpson antwoordde: Als ik word vastgebonden met nieuwe, ongebruikte touwen, dan ben ik even zwak als ieder ander. En toen nam Delilah een nieuwe touw en bond hem daarmee vast. En weer riep ze: De Filistijnen, kom je halen, Simpson. Maar terwijl de Filistijnen al klaar stonden om hem te overmeesteren, liet Simpson de touwen als draadjes van zijn armen knappen. Je hebt me weer voor de gek gehouden en met leugens afgescheept, zei Delilah. Vertel me nu eindelijk hoe je geboeid moet worden. En Simpson zei: Als je mijn 7 haarvlechten inweeft in het weefgetouw en ze met een pin vastzet in de wind. Nee, hij liegt weg.
Maar hij komt wel dicht, gevaarlijk dichtbij.
Hij komt gevaarlijk dichtbij, ja, inderdaad. Hij komt al naar het haar, inderdaad. Door de schering van haar weefgetouw en stak het weefsel vast met een pin. En toen riep ze: De Filistijnen, kom je halen, Simpson. Simpson werd wakker, rukte de pin los en trok zijn haarvlechten uit het weefgetouw met schering en al. Kun je zeggen dat je van me houdt, zei Delilah. Je vertrouwt me niet eens. Tot 3 keer toe heb je me voor de gek gehouden in plaats van me te vertellen waarin je geweldige kracht schuilt. En zo bleef ze dag in dag uit met verwijten bestoken en drong net zo lang aan tot hij het niet meer uithield en bezweek. En nog nooit, dan zegt hij het dan. Nog nooit heeft de scheermes mij aangeraakt, vertrouwde hij haar toe. Dat is omdat ik al vanaf de moederschoot als nazireer aan God gewijd ben. Als mijn hoofdhaar zou worden afgeschoren, zou mijn kracht me in de steek laten, zou ik net zo zwak zijn als ieder ander.
Amen. En dus hij vertelt zich hij. Simpson was een man die niet de principes of de boodschap begreep van de regels van God. Hij begreep de regels van God wel, maar hij begreep niet de boodschap ervan. Wat ik wil zeggen is dat het een verloren strijd is om je proberen te houden aan de regels zonder de boodschap te begrijpen. Wat bedoel ik? Simpson wist niet, hij wist niet wat het niet aanraken van iets doods betekent. Hij wist niet wat het niet drinken van wijn betekent of van druivensap. De betekenis daarvan is het scheiden van je wereldse begeer. Iets doods niet aanraken, dat is je scheiden van dat de heiligheid van God die scheidt van wat dood is, dat is de zonde. Dus hij probeerde zich aan deze regels te houden, maar hij had het hart er niet. Daarom zegt het schrift, zeggen de schriften dat de letter dood is. De letter dood. En maar dat geest leven geeft. Je kan, als je je broeder haat, en je weet dat er in de schriften staat, je mag geen jaloers hebben op je broeder. Of nog verder, je mag je broeder niet doden. Of er staan al deze wetten. Uiteindelijk, als je alleen aan de wetten houdt, maar de haat van je broeder daar nog steeds is. Amen. Uiteindelijk zullen die begeerten overmeesteren de principes die je hebt gestuurd, omdat het je hart er niet mee is. Dus hoewel Simpson zich hield aan de wet van zijn haar niet knippen, wat ervoor zorgde dat hij viel is, dat hij zijn hart niet toegewijd was aan God.
Yes.
Hij had heiligheid niet van hart in zijn hart. Hij was onrein. Hij was een Nazareer, maar hij was onrein van hart. God wilde hem geen Nazareer maken van buiten, maar van binnen. Yes. De toewijding moest van binnen beginnen.
Amen. En dus, is hij dan ook niet verkeerd door te zeggen, als mijn hoofdhaar zou worden afgeschoren, zou mijn kracht me in de steek laten. Maar hij was al onrein. En hij had al onreine dingen gedaan.
Ja.
En eigenlijk moest hij zijn haar al hebben afgeschoren.
Inderdaad, inderdaad.
En hij denkt maar, zoals je zegt, hij houdt zich vast aan dat symbool.
Ja.
Maar dat is eigenlijk een idool geworden.
Inderdaad.
En hij denkt, dat is mijn kracht.
Inderdaad.
Oei, dat viel me nu op toen ik dat was. Sorry.
Amen, dat is 100% waar. Maar dit laat zijn spirituele blindheid.
Ja.
Hij was spiritueel blind. Hij zag alles met zijn ogen, met zijn verlangens, maar zijn spirituele ogen om te zien wat de realiteit is van wat God hem wilde laten zien, was hij niet meer. Daarom staat er in vers 20 op het einde. Hij probeerde zich los te maken, riep ze. Simson werd wakker en wilde opspringen en zich losrukken. Net als de vorige keren. Want hij wist niet dat de Heer hem verlaten had. Hij dacht dat hij nog steeds zijn kracht had. Hij wist niet dat de geest van God hem verlaten had. Yeah. Dus hij was heel erg blind. Als Simson had gezien. We zien een man die geen held was. We zien een man die gedreven was door wraak.
Yeah.
Die gedreven was door jaloezie. Yeah. Alles wat hij deed, deed hij niet voor Israël. Hij deed alles voor zichzelf. Hij was geen held. Hij was een man die, net als de Israëlieten, deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dus hij kon nooit rein zijn. Hij kon nooit een Nazireër zijn, omdat zijn hart niet rein was. En hoe je hart is ingesteld, of wat erin zit, dat gaat ook van buiten zo gezien worden. Dus we lezen zelfs een hoofdstuk, in hetzelfde hoofdstuk, 23 tot 31. Zo 16, 23 tot met 31. En ik zal dat lezen. Ja. Onze God heeft onze vijand. Wacht, ik ga een beetje verder. Ik ga beginnen bij 21. Maar de Filistijnen grepen hem en staken zijn ogen uit. Amen. Dus hoewel hij blind was, nu was hij echt blind. En voerde hem mee naar Gaza, geboeid met bronzen ketenen, wat niet nodig was. In Gaza werd hij in de gevangenis gezet, waar hij meel moest malen. Vernedering, dat was het werk van een vrouw in die tijd. Maar zijn afgeschoren haar begon meteen weer aan te groeien. Onze God heeft onze vijand Simson aan ons uitgeleverd, verklaarde de Filistijnse vorsten. En daarom hielden ze een groot offerfeest, ten ere van hun god Dagon. Bij het zien van Simson juichte het volk, geloof zij onze God, want hij levert aan ons uit, onze vijand die ons land verwoestte, onze vijand die zo velen van ons doodde. Ze waren in een steeds vrolijkere stemming geraakt, en tenslotte had iemand voorgesteld, laten we Simson erbij halen, dan kunnen we lachen. Simson werd uit de gevangenis gehaald, en moest om de feestgangers te vermaken tussen de zuilen van de tempel gaan staan. Hij vroeg aan de jongen die hem geleidde, zet me zo neer dat ik de zuilen kan aanraken waarop de tempel rust. Dan kan ik daartegen steunen. De tempel was vol mensen onder wie de Filistijnse stad vorstte. En er waren ook nog zo'n 3000 mannen en vrouwen op het dak geklommen om naar Simson te kijken en hem uit te jouwen. Maar Simson riep de Heer om hulp. En bad, Heer, mijn God, denk toch aan mij. Geef me alsjeblieft nog eenmaal genoeg kracht, zodat ik me voor minstens één van mijn beide ogen op de Filistijnen kan wreken. Voorzichtig betastte hij de twee middelste steunpilaren van de tempel. Zette zich met beide handen schrappen, riep uit, mijn dood zal de dood zijn van de Filistijnen. Toen duwde hij uit alle macht, de tempel stortte in, en alle aanwezigen, ook de startvorsten, werden bedolven. Zo maakte Simson bij zijn dood meer slachtoffers dan tijdens zijn hele leven. Zijn verwanten, zijn hele familie van vaderskant kwamen naar Gaza om zijn lichaam op te halen. Ze namen het mee en begroeven het tussen Sora en Estau in het graf van zijn vader Moab. 20 jaar lang had hij Israël geleid. Hij werd vernederd. Er was maar één ander moment dat hij uitriep tot de Heer. Dat was toen hij bijna dood ging. Om de dorst. De Simson heeft de gewoonte om de Heer te roepen. Amen. Wanneer het bijna eindigt wordt. Hij begon niet de Heer te roepen toen hij zich niet uit de boeien kon slaan. De boeien die de Lila en de stadvorsten om hem heen had gelegd. Hij probeert zichzelf uit te halen. Maar waarschijnlijk was hij zo boos. Amen. Dat hij vergat om de Heer erbij te roepen. Maar aan het einde van zijn leven vond Simson misschien een tijd van reflectie. Ik zou het misschien zelfs geen bekering noemen. Want hij was nog steeds zo boos en hij was nog
Ja.
steeds zo geleid door wraak.
Vraag.
Wraak, ja. Maar de Heer gebruikte hem en de Heer antwoordde. En Simson was groter in zijn dood dan in zijn leven. Dat is een type van Christus. Christus die ook groter was in zijn dood dan in zijn leven. Maar voor al de keer dat hij zondigde, zien we niet dat hij een offer bracht. Hij was heel zijn leven onrein. Hij scheerde nooit zijn haar af. De Nazireër, nadat hun belofte was gedaan, moest hun haar knippen. En dan moest zelfs een vredeoffer aan de Heer geven op een altaar. Simson kon dat niet doen, want zijn haar was onrein. Dus we zien hier een paradox. Een man die zo heilig moest zijn, maar die zo geleid werd door zijn verlangens. Een man die viel door zijn eigen hand, die niet vertrouwde op de Heer heel zijn leven. En waarvan we kunnen leren dat ons hart, hoewel wat je ook kan doen, je hart moet toegewijd zijn naar de Heer. Amen. Ik denk dat dat het einde is van de studie. Dank jullie wel.
Dank u, Judy Emanuel. Simpson, Rebecca, wat heb jij hieruit gehaald? Of naar het horen van dit verhaal? Samson, Simpson. Doe je het je een beetje schrik inboezemen?
De tijd dat we onze januari vastleden, dacht ik
Ja.
dat het was, had ik tijdens dat we geen social media hadden, was ik aan het studeren over Simpson ook toen. En
Ja.
ik snapte toen niet zo goed waarom het zo slecht was dat hij die honing pakte.
Ja,
Maar
ja,
nu is dat een beetje geopenbaard eigenlijk.
ja.
Waarom dat niet mocht. Dat was omdat het onrein was.
Ja. Ja, en mocht geen dode dingen daar. Dat haal jij er ook iets, of wat haal jij eruit uit dat verhaal hier van Simpson?
Ja, het feit dat hij zo geestelijk eigenlijk blind was. Allee, ja, ik wil die wetten volgen, maar eigenlijk, ja, in principe eigenlijk geestelijk blind was.
Ja.
Dat is wel een beetje mijn in de hart.
Ja, in zijn hart was het niet
Ja.
mee. Maar hij had lang haar. Hè?
Ik had
En
lang haar.
het was niet geknipt en hij had kracht.
Ja, het is zo, als je hart niet is in God volgen, in de wetten van God houden, dan zijn de wetten eigenlijk een thorn in je vlees.
Ja.
Dat zijn de dingen die je weerhoudt om te doen wat je wilt doen. En in momenten van passie, dan zou je begeerte je overwinnen, zoals Simpson altijd toegaf op het einde.
Ja, wat ik hier ook uithaal is, als je ziet naar Samson, dus dat was een Nazireër, die was toegewijd aan God, al hij zou moeten toegewijd zijn vanaf geboorte, om het volk van God te leiden, om zegening te zijn voor Israël. En hij faalt erin. Hij krijgt zelfs de geest van de Heer op hem. Oké, we denken inderdaad dat dat soms een bodybuilder was. Hè? Dat zie je ook in die verhaaltjes dat je leest, of die afbeeldingsjes. Dat is een brede. Maar ik denk inderdaad ook dat het gewoon een magere jongen was. Maar die kreeg ineens de kracht van God. En zelfs hij faalt. Iemand die vanaf geboorte wordt opgeleid en nog faalt. Wat mij dat zegt is. Mijn nood, want niemand in het Oude Testament kon de wil van God perfect uitvoeren. Kon perfect 24 uur op 7 een toegewijd hart hebben aan God. En alleen dan komt Jezus. En dat geeft mij dan moed om te weten van, ja, ik dank de Heer dat ik een nieuw hart heb gekregen. Amen. Door Jezus zijn offer. En daardoor zijn we nu wel in staat om wat zij niet konden. Maar wij wel zouden kunnen door een Jezus. Amen.
Ezekiel 36, 26 en 7. Dat is de belofte naam die
Nieuw hart, ja. Ik zou u nieuw hart, nieuw geest. Ja, dat is allemaal een toekomstige voorspelling van, kijk mannen, probeer het zelf maar kijk, de mens zal uiteindelijk falen. Dus David faalt, Salomon van vorige week. Come on, wijsheid, wat moet je hebben? Wijsheid. Ja, geef me wijsheid. En nog faalt. Je moet de kracht hebben, kijk naar Samson. Ja, alle kracht dat hem was, valt nog. David had ook van alles. Die valt ook. Uiteindelijk is er één iemand die neergevallen,
Amen.
denk ik. En dat is Jezus. Maar heel interessant verhaal. Het doet je nadenken over wat we hebben gekregen. En ook wij als Nieuwtestamentse christenen die te veel in het vlees willen vasthouden aan wetten en regeltjes, terwijl dat het van binnen moet komen. Daar kwam Jezus ook veranderen. Hè? Maar goed, wat was de titel weer?
Onreine Nazireen.
De onreine
Voor de
Nazireen.
unclean Nazireen.
De unclean, dat klinkt beter. Unclean Nazireen. Amen, laten we bij de
Heb
Vader
ik
gedanken.
nog iets zeggen? Oh,
Hi. Zeg
sorry.
Is mijn een stem vanuit de. Ja, zeg maar.
Maar ik vind wel op het einde, ook al heeft hem zoveel fouten gemaakt, de Heer, God,